Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Voordat we beginnen eerst even dit. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Wil je reageren? Dan kun je dit doen via soundcloud.com. Zoek op Puur Natuur en laat je reactie achter onder de betreffende aflevering. Luister je in de podcast-app op je iPhone? Vergeet dan niet om de podcast te beoordelen en laat vooral ook een recensie achter. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets anders kwijt? Je kunt ook altijd mailen naar podcast@natuurmonumenten.nl. En dan nu, door naar de podcast. In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water. Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan al het onderzoek dat in dit bos in de Noordoostpolder heeft plaatsgevonden. Samen met Norbert Quint wandelt Frans Boscher door het bos vol waterloopkundige modellen die aan de basis stonden van onder andere de deltawerken.
De ramp van 1953 heeft de stoot gegeven tot het ontwerpen van het zogenaamde Deltaplan. Gigantisch waterstaatkundig project dat ten doel heeft de zeearmen tussen Nieuwe Waterweg en Westerschelde af te sluiten.
De Oosterscheldekering is een van die beroemde deltawerken die ons beschermen tegen het water.
Een werk ook dat de grandioze voortzetting is van de niet aflatende strijd die ons kleine land ter wille van de veiligheid van zijn bevolking tegen het water moet voeren. Na de stormramp van 1953 trad men in Zeeland de erfvijand krachtig tegemoet. En als eerste resultaat daarvan ligt nu tussen Walcheren en Noord-Beveland de dam die het vertrouwen van de Zeeuw in de toekomst van zijn land in aanzienlijke mate verstevigt.
Norbert, het lijkt wel of we hier een film van Indiana Jones zijn binnengewandeld. Wat is hier gebeurd?
Nou ja, het is leuk dat je dat zegt, want het gebied, het Waterloopbos waar we zijn, heeft ooit gefungeerd als decor voor een film. Als zijnde het een plek waar een oude beschaving is geweest. Maar goed, het is natuurlijk niet zo. Het is eigenlijk is het een industrieterrein. Eigenlijk is het een verlaten industrieterrein, zoals je die misschien wel in Oost-Duitsland aantreft of in de ver in het Oostblok. En het is een openluchtlaboratorium geweest van het waterloopkundig laboratorium. En het heeft hier een paar decennia zo gefunctioneerd. En wat je ziet is eigenlijk, we zijn natuurlijk in de Noordoostpolder. Hè. Die is in 1942 drooggevallen. Het is eigenlijk allemaal al kunstmatig deel van Nederland. Maar wat er eigenlijk later aan toegevoegd is, waar we nu voor staan, dat stromende water wat we horen, die bouwwerken, die stuwen waar we hier voor staan, al dat betonwerk, dat is natuurlijk allemaal mensenwerk. Het is allemaal toegevoegd eigenlijk aan het bosgebied wat hier in de jaren 40 is aangelegd. En dit is eigenlijk de basis geweest, de water aan- en afvoer goten voor de waterloopkundige modellen, voor dat onderzoek wat hier heeft plaatsgevonden.
Okay. En wie heeft er destijds bedacht om hier een buitenlaboratorium aan te leggen?
Nou ja, de eerste directeur, dat is een heel mooi verhaal natuurlijk ook. Daarin komen het Waterloopkundige Instituut en het Waterloopbos en Natuurmonumenten bij elkaar. Dat de eerste directeur van het Waterloopkundige Instituut was de zoon van Jacques P. Thijs. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat was in 1927, een hele rare tijd. En je moet je voorstellen dat onze Thijssen was toen nog heel druk eigenlijk. Het is hetzelfde verhaal, want ik heb ook in het Wingelderveld gewerkt. En dan was het eigenlijk het verhaal dat in 1927, eigenlijk in datzelfde jaar, Jacques P., onze founding father, door Drenthe liep. En die dacht van, oh, hier worden gronden ontgonnen. Hier worden de woeste gronden ontgonnen. En hier moet een stop aankomen. Dus in datzelfde jaar als eigenlijk dat Jacques P. Thijssen initiatief nam om het Wingelderveld aan te kopen, werd zijn zoon directeur van een instituut wat eigenlijk natuurlijk een beetje een soort van de afbraak van natuur eigenlijk heeft veroorzaakt, wil ik niet zeggen, maar er werd nagedacht over het rechttrekken van rivieren, over het versterken van kusten, over het verminderen van dynamiek in rivieren. Ja, allemaal dingen die uiteindelijk de natuur misschien niet ten goede kwamen.
Nee.
Tegelijkertijd was zijn vader heel druk bezig om Nederland, het groene Nederland te redden. Het is een heel spannend verhaal eigenlijk.
Ja. Ja, en hoe is dat tussen vader en zoon afgelopen?
Ja, letterlijk zullen we dat nooit weten. Want wij waren natuurlijk nooit bij de kerstdiners waarin dat aan de orde kwam. Maar we kunnen ons echt heel goed voorstellen dat dat best wel spanning opleverde. En toch is het zo dat de zoon van Thijssen is tot 1961 directeur geweest. Hier in het Waterloopbos zijn een aantal vrijwilligers die hem gekend hebben. Die hebben de zoon van Jacques P. Thijssen gekend. En die zegt, ja, je kon toch merken dat hij uit een groen nest kwam.
Want met de aanleg en van, de, van die modellen die hier gebouwd zijn en van die waterpartijen, werd het toch spaarzaam, zo weinig mogelijk werd de begroeiing weggehaald. Dus er zat wel een groen hart, maar de man had gewoon een passie voor waterbouwkunde, voor de waterloopkunde, voor het onderzoek daarnaar. En op een of andere manier de delta Nederland bewoonbare en beleefbaar te houden. Kijk, en als je dan hier ziet, we staan hier, dit heet een opgeleide sloot. Dus met, via dit water werd het gebied eigenlijk vanaf het Volhovenmeer, waar het water wordt ingelaten in het waterlos, door het hele gebied verspreid. Dus dit is aangelegd eigenlijk als een soort infrastructurele sloot, zou je kunnen zeggen. Maar als je dan nu kijkt hoe die begroeiing is met die lelies hier, met die lisdobbers, met dat riet, met de ruigte van de natuur. Ja, dat is prachtig hoe dan eigenlijk die cultuur en de natuur hier met elkaar verweven zijn.
En wat voor onderzoek is er dan zo al gedaan in het waterloopkundig laboratorium?
Ja, dat heet dan formeel dus waterloopkundig onderzoek. Dus er zijn eigenlijk onderzoek gedaan. Er is onderzoek gedaan naar allerlei waterloopkundige situaties in Nederland en daarbuiten. Dus, eigenlijk kun je restanten terugvinden van modellen van all over the world. En je moet je voorstellen, ik noem het als voorbeeld, dat er nagedacht moet worden over de verbreding van rivieren. Of de verlegging van het Noordzeekanaal, laten we die als voorbeeld nemen. En dan denk je, oh ja, het Noordzeekanaal moet verbreed worden, want de schepen worden groter. Er komen meer schepen, dus het kanaal is ooit aangelegd, moet verbreed worden. En dan wil je natuurlijk nadenken over, hoe lang is dat ding, 45 kilometer of zo? Dat het natuurlijk nogal uitmaakt, dat met de verwachte verandering in de scheepvaart, hoeveel breder moet dan dat kanaal worden? En dat kun je dan op schaal testen. En dan scheelt het nu natuurlijk nogal of je aan allebei de kanten de 5 meter moet doen. Of 10 meter. He, dus hier werd in het bos werd op schaal onderzocht van hoe ziet dat er nou uit als je hier. Ja, ijsvogel. He? Hoor je een hoge piep? Boven die machine uit? Ja, dat is de ijsvogel. Maar ook werd gekeken naar bijvoorbeeld de haven van de Muiden. Daar liepen we net langs. Dat die havenmond van de pieren van de Muiden, die moest worden verlegd. Want de schepen waarmee transport over zee plaatsvond, die werden groter. En dus moest een nieuwe situatie worden gecreëerd hoe die schepen dan eigenlijk bij de haven van, bij de stuwen van IJmuiden, bij de sluizen van IJmuiden uit zouden komen. En dus werd de situatie werd een soort van op schaal nagebouwd. Het was geen Madurodam. Dus de oud-medewerkers die bij ons vrijwilliger zijn, die zeggen ja, de situatie die onderzocht werd zo beperkt mogelijk nagebouwd. Dus alleen hoofdlijnen en ongeveer de ligging van de pieren van IJmuiden. Ja, dus als je bij zo'n model komt, is het bijna niet te zien welke situatie dan ontdekt werd. En dan ging er een golfmachine in. En die imiteerde dan de golven van de Noordzee, moet je voorstellen. En vervolgens werd dan gepuzzeld en werd de stenen nog een keer verlegd en nog een keer verlegd en nog een keer verlegd. Tot van, oh ja, dit moet het ongeveer worden. En dan ging de schets, zeg ik altijd maar even huiselijk gezegd, naar de waterbouwkundige. En dan werd het ontworpen.
En hoe groot zijn die modellen die toen gebouwd zijn? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, je moet je voorstellen dat het, wat ik zei, de Noordoostpolder is in 1942 drooggevallen. En vanaf 1944 is hier bos geplant. En dat bos, dus gewoon van voor tot achter, was dit gewoon een aaneengesloten loofbos. Met gemengde soorten, met heel veel verschillende soorten. Dus dat bos was lekker aan het groeien. En dat bos zou dus ook voor de onderzoeken luwte gaan bieden. Dus hoe je je voor moet stellen... is dat in het bos gewoon open plekken werden gekapt van ongeveer 50 bij 50 meter. En daar werd dan een model, dan had je eigenlijk een modelplaats. Mm-hmm. Zeg maar een open plek in het bos waar je onderzoek kon doen. En in die modelplaats kon je dan een model bouwen. Je kon dan de Deense Noordzeekust nabouwen. Of je kon de IJmuiden nabouwen. Of je kon de Maasvlakte nabouwen. En dat was dan in die plekken van 50 bij 50 meter.
En wat zijn nou de belangrijkste onderzoeken geweest die hier uitgevoerd zijn?
Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste toch wel is de resultaten die geboekt zijn voor onderzoek aan de deltawerken. Ik denk dat dat wel het meeste afstraalt op het gebied. En dat er ook wel een groot deel van Nederland, en zeker van de delta, een soort van schatplichtig is eigenlijk aan het onderzoek wat hier gedaan is. Het is toch de basis gelegd voor de grote afsluitwerken in, in Zeeland.
Dus dat Nederland niet meer overstroomt, hebben we te danken aan de studies die hier verricht zijn.
In Magnus, onder de onderzeeniveau.
Zo is het maar net.
Ja. Ja, dat is een gek idee. Dat is een gek idee. En het mooie is, zoals ik net zei, we hebben een vrij grote groep van oud-medewerkers die bij ons vrijwilliger zijn. En die zeggen, ja, wij deden gewoon ons werk. En dat dit nu, dit openluchtlaboratorium, nu Rijksmonument is, daar stonden wij natuurlijk geen moment bij stil. Dus dat is ook heel mooi om ook in gesprekken met die oud-medewerkers te beseffen van, ja, dat was toch een soort van een staat in de staat bijna, waar iedereen zijn gang kon gaan. En dat ook mensen zoals Thijs, zoals de directeur, zei van, als je een goed idee hebt, dan ga je het maken. Dus zoals een van de oud-medewerkers in een interview, toen we een boek aan het maken waren, hebben we oud-medewerkers geïnterviewd en een daarvan zei, hier is de Pippi Langkous mentaliteit. Dan was ik dat zelf even vergeten, wat Pippi Langkous ook weer zei. Maar die zei, ik heb het nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. En dat is fantastisch. En dat is natuurlijk echt ook eigenlijk wat heel erg past in de totale pioniermentaliteit die natuurlijk in zo'n polder hangt.
Dat moet ook voor de werksfeer wel iets betekend hebben destijds.
Ja, dat was natuurlijk een sfeer van, ja, alles kan. Hè, kom met een goed idee. En dus een enorme creatieve sfeer. Enerzijds en anderzijds, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, was het wel natuurlijk een omgeving van beta's. He, dat waren natuurlijk allemaal technische mannen met gepofbroekt en stijve bloesjes in de jaren 50. En later een spijkerbroek en een geruit t-shirt. En een baardje of een stick. Dat was wel een soort homogene populatie van mannen. En, ja, pas later kwamen natuurlijk ook vrouwen. Het waren natuurlijk al eerder wel vrouwen, maar die hadden vooral ondersteunende functies. En later kwamen er pas ook vrouwelijke medewerkers natuurlijk in het meer technisch onderzoek.
Ja. Nou, er is 2 jaar geleden een soort van oral history onderzoek geweest. En heel veel oud-medewerkers geïnterviewd. Heeft dat mooie verhalen opgeleverd?
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Die oud-medewerkers die zeiden al, daarvan is een deel al ver in de 70. Die zeiden, jullie moeten die verhalen van ons aftappen. Want wij zijn er straks niet meer en dan zijn die verhalen misschien weg. En een van die verhalen was zeker dat verhaal over de Pippi Langkous mentaliteit. Maar ook dat iemand zei, ja, die werkte toen nog niet bij het waterloopkundig laboratorium. Die werkte op een boerderij, maar had niet meer zo naar zijn zin. En de baan kon niet meer, hij kon niet blijven of zo. En dat zijn broer zei, ja, nee, maar kom dan bij ons, bij het waterloopkundig laboratorium. Daar hebben we werk zat. Nou, dus die man met trillende knieën op maandagmorgen naar de personeelschef. En die zei van, oh, oké, dus jij wil hier wel werken. Ja, nou ja, lijkt me wat, had die man gezegd. Hè? Want ik hoor er wel goede verhalen over. En, maar kun je dan dit en dat? Kun je dan lassen of zo? Of kun je een zus of zo? Nee, dat kan ik niet. Maar dat leren we dan wel. Dus begin maandag maar.
Zo ging dat.
Ja, zo ging dat.
Ja.
Dus nou, hier hebben we toevallig een oud medewerker.
Ja.
Ja. Hey, ik ben Abelhoestra.
Ja.
Dus nu dit ding op gaan knappen?
Ja, is het idee.
Ja. En dit ding is ook wel redelijk goed gelieerd aan, zeg maar, aan het Rijksmonument. Dat is die Delta Goot. In principe niet. Hè. Ik bedoel, het Rijksmonument is een wederopbouwmonument, ja. Eigenlijk. Zeg maar. Ja. En dit heeft nog wel mee. Dit is speciaal voor de Deltawerken in het leven geroepen,
ja.
Dit ding.
Ja. Want welk onderzoek is er in dit model uitgevoerd?
Het is hier eigenlijk. Het is een faciliteit voor algemeen gebruik, want je kan er hier van alles mee. Het is gewoon een rechthoekige bak waar je golven in kan maken en water doorheen kan laten stromen. Maar die is in het begin vooral ingezet voor de blokkendammen in de Grevelingendam en zo. Hè. We hebben een aantal in Zeeland bij de Deltawerken een aantal dammen aangelegd met kabelbanen. Er hingen gewoon gondels aan, die hingen aan die kabels en die hadden aan de onderkant hadden die betonblokken eronder. Ik dacht dat ze er iets van een stuk of 10 per keer mee konden nemen, 10 van die betonblokken van een meter bij een meter bij een meter. En die werden gewoon in een sluitgat gestort. En op een gegeven moment komt dat sluitgat vanzelf boven water natuurlijk. En als je dan maar voor het stormseizoen klaar bent, dan heb je je gat gesloten.
Ja.
Nou, en hier is onder andere gekeken naar de stabiliteit van zo'n dam. Je kunt wel blokken storten, maar het moet wel stabiel zijn.
Ja.
En die blokken moeten ook een beetje blijven liggen waar je dacht dat ze zouden gaan liggen. Want je moet ook redelijkerwijs kunnen bepalen hoeveel blokken heb ik nodig. Want je wil er niet te veel maken, maar als je er tekort komt, dan ben je te laat. Hè?
Ja.
Want het moet natuurlijk in een hele korte periode moet dat gedaan worden. Je moet in het voorjaar beginnen en je moet voor eind oktober, begin november, moet je klaar zijn. Dat is zogenaamd. Het stormseizoen is echt een begrip, hè, bij waterbouwers. Er is niet een speciale datum voor. Er wordt niet gezegd van nou dan begint het stormseizoen, maar er wordt altijd gezegd van het moet voor het begin van het stormseizoen moet het klaar zijn. En dan is er geen datum.
Maar iedereen voelt op zijn klomp aan wanneer het is.
Ongeveer 1 oktober.
Ja. 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 En dat type onderzoek is dus hier allemaal uitgevoerd?
Ja, en later is dat ding natuurlijk voor van alles en nog wat gebruikt. Hier hebben heel veel havendammen in gelegen. Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde type onderzoek. Hè? Van die pieren die aan op die koppen van havens en zo hebben hierin gelegen. Nederlandse en ook buitenlandse. Karachi en Pakistan bijvoorbeeld. En heel veel boorplatforms. Ze hebben er hierin gestaan. Ja. Niet het platform zelf, maar de poten waarmee die op de grond staan natuurlijk. En hier is dan gekeken naar de stroming rondom die poten en zo. En dat soort dingen. Want je kan wel iets op de grond neerzetten, maar als er ook stroming is, dan verdwijnt de grond er weer omheen natuurlijk. En zijn die platforms weer niet stabiel. En dat is altijd wel wat.
Ja. Ja.
Nou, dat hebben we gedaan met die 6, 2, 4, 6, 7 golfmachines zijn er. Ja, zo. En er zat ook een overkapping overheen. En in het begin, het is begonnen als een open faciliteit, zoals je er nu ook bij ligt, gewoon open. Alleen er zat ook nog waterafvoermogelijkheden aan deze kant, die zijn nu zo goed als verdwenen. Dan zullen we ook iets op moeten verzinnen straks bij de verbouwing.
Zit erbij, ja.
Want er moet weer wateraanvoer komen aan deze kant. Ja. Het water kwam er van die kant af in, want ik heb jou net op een gegeven moment iets foto's zien maken bij die Romeinstuur of zo, maar daar komt het water dan binnen. En langs die zijkanten, en deze zijkanten, waar die eigenlijk die lijken rails, maar daar konden ook schotten in. Zodat je het water kon sturen door die bak heen, want je kan die golfmachines natuurlijk niet verzetten.
Nee.
Dus als je een stroom een beetje in een andere richting wilde hebben, dan deed je andere schotten open aan die kant en aan deze kant. Want het stroomt natuurlijk gewoon van dan op een gegeven moment gewoon schuin over erdoorheen.
Ja.
Als we ook het model bijvoorbeeld een andere golfrichting in wilden hebben, dan konden we de golfmachines niet verzetten, maar dan moest het hele model van zijn plek gedraaid worden.
Ja,
ja, helemaal opnieuw gebouwd.
Dat was zo werk aan zijn.
Opnieuw ingelegd. Ja. Waar je nou aan eind die betonnen poertjes ziet staan, dat was eigenlijk het eind van het gebouw.
Ja.
En je ziet daarachter zie je nog een meetbrug staan. Die staat eigenlijk buiten het gebouw en die loopt daar over rails. En mensen vragen zich altijd af, wat heeft dat ding daar nu gedaan? Nou, we hebben dat gebouw op een gegeven moment aan het eind open gemaakt. Ja, zodat de golven ook naar buiten konden. En we hebben namelijk nog rietproeven gedaan. En dat riet staat er nog daarachterin. Op een gegeven moment zijn we gaan kijken of we dijken ook niet konden beschermen met behulp van natuurlijke materialen. Zoals bijvoorbeeld riet. Want rietwortels maken natuurlijk een hele mooie dichte laag.
Ja.
En die proeven zijn hier gedaan. Maar dat riet moest natuurlijk buiten staan, want dat moest gewoon groeien uit zichzelf natuurlijk. Dat zijn de laatste proeven die hierin gedaan zijn, die rietproeven. En daarom staat die meetbrug daar ook. Die staat er nu weer keurig netjes op de rails. Ja.
Een grote gele kwik. Ja.
Ja?
Ja, die een vlinder. Die hoort ook een ijsvogel.
Ja, je hoort een ijsvogel.
Ja. Titi.
Ja, goed, ik loop even verder.
Ja.
We gaan even kijken of ik nog wat weidebeekwuffers kan vinden en verderop vaststel.
Oh, in de Maasvlakcentrale?
Ja, ze zijn tegenwoordig echt overal.
Ja, hier bij de beek.
Ja. En die grote grande oeverspin die zit ook werkelijk het hele bos door onderhand.
Ja.
Als je weet waar je naar moet kijken, dan kun je ze vinden.
Ja, dat geldt voor heel veel dingen.
Dat geldt voor heel veel dingen, ja.
Voor dat boek hebben we dus 25 oud-medewerkers opgesnort. En die allemaal dus echt van die fantastische verhalen hadden. Van verhalen van de jaren 50. Ook die heel mooi zijn over de maatschappij in Nederland. Hè? En ook over de standaardmaatschappij. Wat bijvoorbeeld een van de verhalen was. Dat als je hier als ingenieur kwam, als academisch opgeleide. Dan mocht je niet in een van de kleinere dorpen in de Noordoostpolder komen wonen. Nee, er werd gezegd, ja, je mag naar, je krijgt een huis. Maar dan krijg je een huis in Emmeloord. Met een tuin. Dus dat werd redelijk ingestuurd als je een wat hogere opleiding had. Want dan moest je daar het leefklimaat mee helpen opbouwen. Zeg maar de maatschappij mee helpen opbouwen. En, fantastische verhalen. En het boek is nog steeds te koop natuurlijk. Het is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het geeft zo'n mooi beeld van de historie van het laboratorium. Maar ook van Nederland, naoorlogse Nederland. Dus een aanrader. Ja, en wat hebben het laboratorium, alle modellen, dus de bouwwerken die hier in het bos hebben gestaan, nou betekend voor de natuur?
Wat natuurlijk heel mooi is, dat je eigenlijk moet bedenken, het bos is gewoon aangeplant in 1944. Vanaf 1944. Er was toen nog niet heel veel idee over wat voor bomen groeien er nou op zo'n... Is het nou nog zilt, die kleiige bodem met die keileem, wat vergroeit daar nou op? Men had eigenlijk niet zo'n idee. Dus wat je eigenlijk hier mooi ziet in het Waterloobos is dat er een enorme diversiteit aan bomen is aangeplant. Dus dat is eigenlijk de uitgangssituatie vanaf 1944. En dat vanaf de begin jaren 50 dus dat het waterloopkundig laboratorium is gekomen. Je moet je voorstellen, als dat er niet was... We staan nu voor het model, het is een open plek met water midden in het bos. Dat zou dit gewoon een loofbos zijn. Mooi, hè? Mooi, gewoon een aaneengesloten loofbos met verschillende soorten. Gemengd loofbos noemen we dat dan. We kunnen ons eigenlijk bijna gelukkig prijzen dat het waterloopkundig laboratorium is gekomen. Want het heeft een enorme boost gegeven aan de diversiteit in het gebied. Als je hier een wandeling door het gebied maakt, dan zie je dus, zoals eigenlijk dit model waar we hiervoor staan, dat is eigenlijk een soort open plas. Ja, wij zien er een betonrand omheen, maar dat is een ijsvogel die we net hoorden, die misschien zo meteen nog even langs kan vliegen. Ik denk, nou, mooie open plas in het bos, hè? Dat is het broedgebied of het gebied waar ik kan leven. En dat geldt ook dat we langs plekken zijn gekomen waar water stroomt, waar het soms snel stroomt of langzaam stroomt, waar bladeren in het water liggen, waar dode stukken hout in het water liggen, die allemaal enorme bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied. Dus dank aan degene die dit hebben aangelegd.
En wat voor bijzondere soorten komen hier dan voor?
Nou, zo'n ijsvogel is daar echt een heel goed voorbeeld van. Maar ook dat op alle plekken waar het water een beetje stroomt, zien we nu weidebeekjuffers. Het is een soort, dat is geen libel, maar het is een juffer. Die echt houdt van stromend water. De grote gele kwikstaart, die we net even aan de overkant zagen, een insect uit de lucht zagen snappen. Echt een karakteristieke vogel van stromend water. De tongvaren, die is een vrij schaarse varensoort, die houdt van beschaduwde steenrijke plekken. En die afvoergoten waar het water doorheen stroomt, die zijn beschaduwd door bomen. Dus onderin aan de waterlijn is het vochtig en is het donker. De ultieme groeiplaats voor zo'n tongvaren. Maar met name de hoeveelheid libellen en ook de enorme hoeveelheid aan paddenstoelen. Ja, dat is echt te danken aan de aanleg van het laboratorium hier in het bos. Omdat ook, ik noem het water. Het water is toch het meest karakteristiek. Ook het geluid van water, wat een bijdrage levert aan de beleving van het gebied. Je hoort overal waterstromen. Maar ook dat hier natuurlijk proeven werden gedaan met bijvoorbeeld, water wat door de IJssel stroomde. En er werd er zand uit de IJssel gehaald of er werd klei uit de IJssel gehaald. En dat werd hierheen gebracht. Dus die is hier ook op die manier kunstmatig natuurlijk. Maar ja, op de Oostpolder is natuurlijk alles kunstmatig. Kunstmatig werd sediment toegevoegd waar weer alle andere planten op konden groeien.
En met dat... Met die grond die aangevoerd werd, kwamen ook zaden mee?
Kwamen bijvoorbeeld zaden mee, ja precies. Of zaden die door de lucht kwamen aanwaaien. Die konden ineens op dat zand groeien wat eerder niet kon.
Dus we staan hier voor een heel afwisselend rijk bos.
Enorm. Enorm. Als je kijkt naar het gebied is 120 hectare. Dat is natuurlijk best groot. Voor een laboratorium is het heel groot. Voor een natuurgebied is dat natuurlijk... Ja, er zijn veel grotere natuurgebieden in Nederland. Maar als je dan kijkt naar de hoeveelheid soorten die hier groeien... per hectare of per eenheid of wat dan ook, ja, dan is dat enorm.
En wat wil het Natuurmonumenten nu met dit bos?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is natuurlijk best lastig, want het gebied is in 2016 een Rijksmonument geworden. En dat die Rijksmonumentstatus, dat heeft vooral te maken met de technische geschiedenis. En met het feit dat het een openluchtlaboratorium is geweest. Dus met het beton en met stenen en met het staal wat hier overal en met het ijzer wat hier overal in het bos ligt. En tegelijkertijd is het in dat prachtige decor, hè, dat prachtige groene decor waar die modellen allemaal in liggen. Wat ook zo'n mooie synergie is tussen dat Thijssen verhaal. Dus de zoon Thijssen, verantwoordelijk voor al het ijzer wat hier in het bos is gebracht. Zeg maar, wat een monumentale status heeft gekregen. En dat alsmaar rijkend wordende groene decor van vader Thijssen. En als je dan, we staan hier voor zo'n model, de model Golfbak. Dat is niet zo'n romantische naam, maar wel als je hier staat, dan is het beeld heel romantisch met al die prachtig bloeiende bloemen, het groen, de bomen eromheen en dat riet wat daar groeit. En daartussenin dan die bealfde golfmachines. En we zijn aan het nadenken van wat is nou de toekomst van zo'n model?
Ik zou zeggen, niks meer aan doen.
Ja, nou dat, op zich, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dat zou ook mijn eerste gevoel zijn als je kijkt. Dit is een soort van verval, die enorme waarde heeft. Het heeft een esthetische waarde. Het heeft een soort, ook een soort romantiek. Hè. Verval is ook een soort van romantiek. Alleen dit kun je niet in stand houden. Hey, je ziet daar dat die planken, die golfschotten, die gaan allemaal verrotten. Uiteindelijk zullen die machines die zullen ook aangetast worden. Dus je wilt eigenlijk een soort midden zoeken tussen een duurzaam restaureren van de stenen, van het beton en van het ijzer. En tegelijkertijd rekening houden met de natuur. Dus wat ik denk waar we uiteindelijk op uit zullen gaan komen op alle plekken, is dat de natuur, die natuurlijk nu al prachtig is in al die modellen, want het zijn ongeroerde situaties die gewoon, ja, hier is heel weinig gebeurd, dus hier heeft de natuur zich heel spontaan kunnen ontwikkelen, dat die zoveel mogelijk een plek geven in het restaureren. Dus dat we de hardware, zeg ik altijd maar, dus de hardware is de stenen, het beton en het ijzer, samen zullen gaan laten blijven vloeien. Dus dat gaan we duurzaam herstellen, het vroegwerk herstellen, het ijzerwerk weer lassen, misschien ook wel weer verven, om ook dat deel van de historie tot leven te brengen. En vervolgens de oeverbegroeiing intact laten en de bomen ook intact laten. En dit toch ook vooral ook een plek laten zijn waar het krabbescheer bloeit aan nu, komt er net bovendrijven. En waar ook de weidebeekjuffer overheen kan vliegen en de ijsvogel een vis vangt. En best een ingewikkelde opgave.
Dat wil ik geloven, ja.
Want dit is toch ook een... We hebben natuurlijk wel wat meer cultuurmonumenten en landgoederen. Maar dat het zo met elkaar verweven is en dat je ook zo probeert om dat verhaal uit het verleden van dat waterloopkundige onderzoek te laten samengaan met de actuele natuurwaarden. Natuurwaarden die ook nog steeds zullen gaan groeien. Het bos is nu 80, 70, 80 jaar oud. Nou, over 30, 40 jaar is hier een fantastisch mooi bos aan het ontstaan. Nog mooier dan het nu is. Ja, om dat te laten samengaan, dat is een hele spannende opgave.
En hoe ver zijn jullie met het restauratiewerk?
Wij zijn daar inmiddels mee begonnen. Er is één van de stuwen. Die heet de Romeinstuw. Dat is vernoemd naar een ingenieur Romein. Met lange ei, zeg ik er altijd bij. Daar hebben we één stuw gerestaureerd. En dat was nog best... Wij dachten dat het een simpel ding was. Dat is een stuw, die zag er nog best goed uit. Maar alles bij elkaar, met de regelgeving, met de vergunning, met samenwerking met de gemeente en met de Rijksdienst voor de Cultureel Erfgoed en met de oud-medewerkers, was dat nog een behoorlijke opgave. We hebben daar een mooie ervaring mee opgedaan. Dus dat was het eerste object wat we hebben gerestaureerd. Vervolgens staan we hier bij de golfbak. Dat zal het eerste grote model zijn. Daar hebben we ook recentelijk nog weer geld voor gekregen van de Rijksoverheid. Dat het eerste grote model zijn wat we helemaal gaan restaureren. En daarvoor gaan we ook dus te raden weer bij oud-medewerkers die zeggen... Maar daar zat een houten schot in. Hè? Dat is het nou niet meer. Maar dat is later aangebracht. Dat is vals, dat klopt niet. Hè? Dus die voorzien ons gevraagd en ongevraagd van ontzettend waardevolle aanbevelingen. En zullen dit dus het eerste grote model zijn wat gerestaureerd is, gerestaureerd wordt. En tegelijkertijd hebben we gezegd, er zijn 32 open plekken in het bos die representatief zijn voor 200 verschillende onderzoeken. Dat kunnen we nooit allemaal gaan restaureren. Dus we hebben een keuze gemaakt dat we met 10 modellen willen we eigenlijk iets doen. En dat betekent of dat je het soort van consolideert, je zegt, nou, het vervalt niet verder. Of we gaan het echt restaureren, zoals dit model golfbak. Of we gaan er heel iets anders van maken. En dat is een van de projecten die nu bijna is afgerond. Die 27 september 2018 wordt dat geopend. En dat is het omvormen van het model Deltagoot in het kunstwerk Deltawerk.
Zullen we daar even naartoe lopen?
Het is echt de moeite waard.
Het Delta-monument in wording. Waarom een Delta-monument?
Uiteindelijk zeggen we, ja, het is wel een monument, maar het heet Deltawerk. Ja, dit is eigenlijk het allergrootste model wat hier in het bos ligt. Dat is een betonnen bak, kun je zeggen, heel plat gezegd. 200 meter lang, 5 meter breed en 7 meter diep. Een gigantische betonnen kolos die wij een paar jaar geleden hebben overgekregen van Deltaris, de opvolger van het waterloopkundig laboratorium. Die tot 2015 dus ook nog echt proeven hebben gedaan. Hè. Was dit model ook nog in werking met golven. Een heel belangrijk model, omdat hier mede de basis is onderzocht van de stroomvloedkering. En de stroomvloedkering is natuurlijk in die zin heel belangrijk in de waterloopkundige geschiedenis van Nederland. Omdat het toch een van de eerste grote... een van de keren was dat eigenlijk op zo'n grote schaal... Ik zeg altijd maar ecologie en economie eigenlijk hand in hand gingen. Want je moet je voorstellen dat al die afsluitwerken in Zeeland, het zijn eigenlijk allemaal dammen en dijken. Waarmee je eigenlijk een harde scheiding kreeg tussen zoet en zout. En toen kwam de discussie op. Ja, maar hoe zit dat dan in de Oosterschelde? Als we die helemaal gaan afdammen, dan wordt die dus zoet. En dan is dat heel slecht voor de ecologie. alle dieren die daar leven, de zwarte sterns, de grote sterns die daar broeden en de visdiefjes, maar ook voor de economie. Dus dat ging eigenlijk, was eigenlijk heel mooi hoe dat dan samenkwam. In de zin
vanwege de mosselteelt.
Vanwege de mosselteelt in het zoute water. Toen was het ineens de opdracht van denk dan eens na over hoe je een deel van die Oosterschelde doorlaatbaar kunt laten zijn. Dus open wanneer het kan en gesloten wanneer het moet. En daar is die Oosterscheldekering eigenlijk een van de eerste grote objecten van in Nederland waar dat is gelukt en de basis daarvoor. En het ging dan vooral om onderzoek aan de pijlers van de Oosterscheldekering. Daarvoor is deze deltagoot eind jaren 70 gebouwd. Dus het is een heel belangrijk ding, dus waar je op een of andere manier ook, waarvan je eigenlijk al zegt, ja, dat heeft ook in zijn omvang eigenlijk al iets monumentaals. Het is een mausoleumachtig gebouw, vind ik zelf. Zeker als je aan de zijkant staat, die enorme wand van dik 200 meter lang. Die je eigenlijk pas beleeft ook als je er langs oploopt. Dus we hebben lang gedaan gedacht, wat moeten we nou met zo'n ding? En uiteindelijk zijn we in contact gekomen met kunstenaars. En die, dat was heel mooi, die moesten duidelijk ook over nadenken. Hè? Van, ja, dat is natuurlijk ook een opdracht die ze nog niet zo vaak gehad hadden. En het is echt een heel mooi verhaal dat ze hier rondliepen. En misschien al een beetje in hun hoofd hadden van, ja, misschien kunnen we dit of dat doen. En dat ze hier een paar mannen aantroffen die op hun knieën op een betontegel zaten. En nou ja, wat zijn jullie aan het doen dan? Nee, ja, nou, wij zijn kijken naar kosmos. En we hebben zojuist hier een kosmos ontdekt. Wat maar bekend is van drie andere plekken in Nederland. Het is een heel zeldzaam plantje eigenlijk. Nee, het is eigenlijk geen kosmos. Het is geen plantje, het is een symbiose natuurlijk. Dus een alg en een mos. Dus we hebben hier de kosmos ontdekt. Toen kwamen ze op het idee van, oh ja, misschien moeten we dat hele grote, dat zogenaamd onverwoestbare betonnen bouwwerk, wel gaan langzaam laten koloniseren door kosmos. Want kennelijk zijn hier omstandigheden die met vocht te maken hebben, die met schaduw te maken hebben, die met luwte te maken hebben. Meer en minder zon. Waardoor kosmos hier goed kunnen groeien. En uiteindelijk is het dan het idee bedacht, we gaan die hele grote betonnen wand, daar gaan wij een soort van incisies in maken. Dus we gaan stukken beton eruit halen. Die gaan we draaien en ook kantelen. Dus waardoor ze, als je een klein stuk staat dan meer rechtop en een breed stuk staat dan meer schuin. Waardoor je eigenlijk een enorme diversiteit krijgt aan groeiplekken voor kosmos. Dus je krijgt hier het verwarrende, zeg maar, filosofisch gezien, dat je het allergrootste monument uiteindelijk gaat laten verwerken door het bijna het kleinste organisme in het kosmos.
Je geeft het als het ware terug aan de natuur.
Eigenlijk, ja, eigenlijk wel. En eigenlijk wordt dit uiteindelijk, dat zal echt wel een paar decennia duren, zal dit helemaal een groen kunstwerk worden als een monument, als een ode aan al het waterloopkundige onderzoek in het waterloopbos. Dus het grootste monument, het grootste model, krijgt een monumentale vertegenwoordiging van die 200 verschillende onderzoeken. Al die onderzoeken in Nederland, maar al die onderzoeken all over the world, in Australië, in Pakistan, in India, in Zweden, in Amerika, dat het daar symbool voor staat.
Wat een mooie gedachte. En het is nu bijna klaar. Wanneer kunnen de mensen het gaan komen zien?
Nou, het beton is in stukken gesneden, zeg maar, voor zover het moet. Er komt een soort, we noemen dat een waterspiegel omheen. Aan beide kanten komt 10 meter water, waardoor het eigenlijk, zeker met weinig wind, reflecteert het nog groter zal zijn in zijn vorm. En vanaf 27 september 2018 dan de officiële opening en vanaf dat moment ook voor iedereen te bezoeken. En ja, ik denk de mensen zullen echt verbaasd zijn dat zoiets groots, zoiets bijzonders in Nederland überhaupt, laat staan in de Noordoostpolder onderzeeniveau te beleven is. On-Nederlandse landart, kunst van een on-Nederlandse omvang.
Dus niet on-Nederlands. Het is zelfs puur Nederlands.
Het is wel misschien wat meest pure Nederlands wat er is.
Ja, ja. door de aard van het onderzoek wat er gedaan is. Ja. Dus vanaf 27
september 2018
is iedereen welkom hier. Prachtig.
Het Deltawerk. Monument Deltawerk. Een ode aan waterloopkundig onderzoek.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. Wil je meer weten over het Waterloopbos? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.